Welkom bij de Microcast, de podcast waar we ons spitsen op microscopische wezens met een macroscopische impact. Ik ben Joren en naast mij zitten hier nog Céline.
Hey.
Marion.
Hoi.
En Arne.
Hallo.
Die voor ons een aflevering heeft voorbereid.
Woehoe.
Klopt. Ik heb vandaag iets voorbereid over de bacterie Agrobacterium tumefaciens. Dat is een bacterie die ons allemaal heel nauw aan het hart ligt, want Agrobacterium tumefaciens is een heel belangrijke bacterie voor de plantenbiotechnologie.
Aha.
Yes.
Ja, misschien even polsen. Zijn er hier mensen die nog nooit met Agrobacterium gewerkt hebben?
Nee.
Ik heb er al mee gewerkt.
Heel belangrijk voor iedereen zijn onderzoek hier. En vandaag gaan we ook leren waarom dat zo is. Waarom dat die zo belangrijk is voor de plantenbiotechnologie. En de mensen die aan het luisteren zijn en die nog nooit over Agrobacterium gehoord hebben, die gaan misschien al iets wijzer worden als ik de term GMO laat vallen. Dat is kort voor genetisch gemodificeerd organisme. En wat GMO's en Agrobacterium met elkaar te maken hebben, dat gaan we ook vandaag allemaal ontdekken.
Oké. Okay.
Maar eerst de stelling. Dus, stelling 1. Planten kunnen ook een soort kanker krijgen, net zoals wij. Maar zij hebben daar eigenlijk niet zoveel last van.
Oké.
Stelling 2. Agrobacterium kan plantencellen herprogrammeren en ze veranderen in een soort fabriek waarin groeihormonen aangemaakt worden die de bacterie helpen om sneller te delen.
Ja.
Stelling 3. De personen die ontdekt hebben hoe Agrobacterium planten ziek kan maken, zijn daarvoor allebei baron gemaakt door koning Boudewijn.
Oh.
Dus in de adelstand verheven door koning Boudewijn.
Dat is zo random.
Dat zijn de drie stellingen. Dus ja.
Omdat ze geen Nobelprijs hebben gekregen.
Wel, ze zijn wel
baron geworden.
Zo, geen wetenschappelijke erkenning, maar wel... Nu ben je baron.
Als troostprijs eigenlijk.
No offense, ik denk dat baronnen wel nog cool kunnen zijn.
Oké, stelling 1. Kanker bij planten. Zij hebben er geen last van, dat zei je.
Ja, vind ik wel...
Wel.
Het idee van kanker bij planten kan ik zo nog... Maar ja, dat hangt er ook vanaf wat is dan de definitie van kanker.
Ja, wat denk je dat de definitie tumor. Van
Want snap je, een tumor is nog iets anders dan kanker. Hè?
Ah.
Hoezo?
Volgens deze definitie is het verschil gewoon dat een tumor goedaardig of kwaadaardig kan zijn. En enkel bij een kwaadaardige tumor spreken we van kanker.
Ah, oké. Okay.
Oké, dus we definiëren kanker als een kwaadaardige tumor.
Ja. Dus dat is nu de vraag. Het is kanker, dat is in C kwaadaardig. Dus uw stelling is eigenlijk niet een beetje...
Maar ja,
hebben we hem net zo ontdekt.
Ja, maar dat is de vraag of het kwaadaardig is bij planten ook.
Ja, dat is wel waar, want we spreken natuurlijk over kanker in mensen. Dat is misschien niet zo vergelijkbaar.
Zou de plant daar nu geen last van hebben, van die tumor? Hoe kan dat? Dat kan.
Ja.
Misschien dat hij gewoon minder goed groeit, maar dat hij wel gewoon zo blijft surviven.
Ja, misschien.
Ja.
Ja. Dan, die tweede was dat de...
Ik zal ze nog eens voorlezen.
Ja.
Agrobacterium kan plantencellen herprogrammeren en ze veranderen in een soort fabriek waarin groeihormonen aangemaakt worden die de bacterie helpt om sneller te delen.
Dus de bacterie gaat de plant manipuleren om eigenlijk een soort voedingsstoffen voor zichzelf te laten maken.
Ja.
Oké.
Okay. Wel, groeihormonen.
Ah ja.
Dat is niet helemaal hetzelfde als voedingsstoffen.
Ja.
Dus hij laat de plant een groeihormoon aanmaken. Dat hij dan...
Waardoor ongebreidelde celgroei ontstaat. En een tumor.
Hey.
Misschien is het allemaal gelinkt.
Aha.
Misschien wel.
Dat kan, maar dat is niet wat de stelling zegt. Natuurlijk.
Nee.
De stelling zegt dat de groeihormonen dienen voor de bacteriën om beter te groeien. Volgens mij hebben we in andere afleveringen ook wel al voorbeelden gezien van zo bacteriën- en planteninteracties, waarbij dat de bacteriën ook wel zo... de plant konden aanpassen om voor de bacterie eigenlijk voordelig te zijn. Volgens mij hebben we dat wel al eens besproken. Dus in dat opzicht...
Een nodule bijvoorbeeld dan?
Ja, inderdaad, bijvoorbeeld bij een nodule.
Dat vormen. Is ook een soort orgaantje dat ze vormen.
Ook door de plantenweefsel eigenlijk aan te passen en te zorgen dat die plant dat orgaantje maakt voor de bacterie om in te leven.
Ja.
Dus in dat opzicht denk ik wel, klinkt het wel echt realistisch.
Ja, dat is waar. Maar misschien is het in dit geval niet symbiotisch, gelijk bij de nodules, maar eerder wel slecht voor de relatie, dat kan wel.
Mogelijk.
Of misschien zit de fout in de stelling in het feit dat het niet om hormonen gaat, maar om iets anders.
Ah, dat kan ook, ja. Dat kan ook zo'n subtiele nuance zijn.
Ik denk dat we best naar stelling 3 overgaan.
Ja.
Zou je nog iets voorlezen?
Ja.
De personen die ontdekt hebben hoe Agrobacterium juist planten kan ziek maken, zijn daarvoor allebei baron gemaakt door koning Boudewijn.
Ik vind dat zo ridicuul dat ik gewoon denk dat dat waar is. Dat ik denk, sure.
Ja. Maar, dus ze hebben een plantenziekte ontdekt?
Ze hebben ontdekt hoe dat Agrobacterium juist die planten ziek kan maken.
Hoe dat ze het kunnen doen? Ah, ja, okay.
Hoe dat ze dat doen. En koning Boudewijn vond dat blijkbaar belangrijk genoeg om ze daarvoor baron te maken.
Weet jij iets over koning Boudewijn? Was hij een plantenliefhebber, een wetenschapsliefhebber?
Geen idee.
Het enige wat ik weet van koning Boudewijn is dat hij toch één dag is afgezet voor de abortuswetgeving. En dan stop het.
Okay. Dat is niet zo relevant in dit onderzoek. Nee. Okay. Ik vind het al moeilijk nog.
Ja. Ja. Welke stelling is fout, Céline?
Ik denk 1. Ik weet niet waarom. Ik denk dat de plant daar misschien wel ziek van wordt.
Ik ga gaan voor stelling 3. Gewoon omdat het kan.
Ja. Trouw. Ik ga ook voor stelling 3 gaan.
Oké.
Ik denk niet dat die echt tot baron gekroond zijn of zo daarvoor.
Gekroond.
Hoe zeg je dat? Tot baron
getiteld.
Geslagen, ja. Oké, okay, Arne.
Maar... Vertel het ons.
Verleid ons uit ons lossen.
Ja, dus de stelling die fout was, was eigenlijk stelling 2.
Huh? What? You've tricked us.
Ja, ik dacht nu echt wel dat shit dat ik juist was.
Huh? Wat? Stelling 2 was over...
Over de groeihormonen. Sowieso dat daar toch...
toch?
Oké, vertel. Vertel ons
We gaan mee. Het allemaal te weten komen.
Oh, yeah.
Hier gaan we... Zullen we beginnen met stelling 1, hè?
Ja.
Dus de eerste stelling was dat planten ook een soort kanker kunnen krijgen, maar daar eigenlijk niet zoveel last van hebben. Jullie hebben daar terechte bedenkingen bij gemaakt. Als kanker, als dat gedefinieerd wordt als kwaadaardige tumoren, dan klopt de stelling eigenlijk niet.
Zie, dat was toch juist.
Het grote verschil zit er hem inderdaad in dat planten enkel of voornamelijk goedaardige gezwellen, of als we die al tumoren mogen noemen, dat is ook misschien een discussie, kunnen krijgen. En die kunnen eigenlijk niet kwaadaardig worden.
Oké, goed.
Maar goed, we gaan beginnen bij
Good
het begin.
For the plants.
Dus we beginnen bij Agrobacterium. Agrobacterium is een plantenpathogeen, dat hebben jullie ook al gezegd. Die gaat schade doen aan de plant en daar voordeel uit halen. Die gaat die ziek maken, de planten. En die gaat de zogenaamde Crown Gall Disease veroorzaken, of de kroongalziekte noemen we dat. En kroongallen of crown galls zijn een soort gezwellen bij planten. Dus we kunnen die, een soort tumoren, die net zoals een tumor bij ons gaan ontstaan door cellen die heel snel en ongecontroleerd gaan beginnen delen.
Ah,
dus die cellen beginnen te delen, die maken een soort gezwel op de plant. En de oorzaak van die gezwellen zijn de Agrobacterium-bacteriën. Een kleine zijsprong om dan de stelling te verklaren. Dus planten kunnen ook een soort tumoren of gezwellen krijgen. En ze zien daar dus effectief verrassend weinig van af. Dus zoals Céline daarnet zei, die gaan wel iets minder goed groeien, omdat ze natuurlijk energie steken in het maken van die gezwellen. Maar ze gaan niet zoals bij ons volledig platgelegd kunnen worden. Bij ons wordt kanker namelijk gevaarlijk als die kanker zich gaat beginnen verspreiden door het lichaam. Dus als de gezwellen kwaadaardig worden.
Ja. Maar dat gebeurt niet door bacteriën bij mensen.
Dat kan eigenlijk iedere beschadiging in je DNA kan een mutatie veroorzaken die kan leiden tot kanker. Die de cel gaat ontregelen, waardoor die gaat beginnen delen.
Dus gezegd, die Agrobacterium tumefaciens, die wordt gezien als een pathogeen, dus een ziekteverwekker voor planten. Maar je zegt ook dat die plant daar eigenlijk niet zoveel last van heeft. Dus ondanks dat hij daar niet veel last van heeft, wordt toch gezien als een ziekteverwekker.
Plant die energie in dat gezwel gaat steken, gaat minder groot worden.
Dat is waar. En moest dat in onze huidige landbouw voorkomen in het veld, dan heb je verminderde opbrengst. Is dat wel, wordt dat inderdaad wel.
Is dat wel een probleem?
Is dat wel een probleem? Wordt dat
dus ze gaan er niet per se dood van, maar ze gaan er toch wel een beetje van afzien.
Ja.
Als in hun groei gaat wel wat belemmerd worden.
Oké.
Okay.
Dus visueel bij planten, is dat dan echt een bol schors of zo? Dat, moet ik me dat zo voorstellen?
Schors, ja, als een plant is met schors.
Dat,
dat is echt een bol dat je aan de buitenkant van de plant ziet zitten.
En die infecteert alles?
Agrobacteriën.
Ja.
die gaat vaak, dat zijn bacteriën die in de bodem leven vooral. Dus die gaan vaak de wortels gaan koloniseren, die gaan binnenkruipen via bepaalde verwondingen in de wortel.
Ja.
En eens dat ze binnen zijn, kunnen ze dan de plant aanzetten tot het maken van die gezwellen. We gaan later nog zien hoe dat juist gebeurt. Mm-hmm. Maar om nog eventjes terug te komen over die tumoren en waarom dat planten daar minder last van hebben. Bij planten is het zo dat de cellen van de plant veel sterker aan elkaar gaan hangen dan bij ons. Mm-hmm. Dus bij ons zijn de cellen, die plakken wel eens een beetje aan elkaar, maar bij cellen zitten die echt door een celwand vast in een soort raster. Waardoor dat er heel weinig ruimte is voor cellen om zich te gaan beginnen verspreiden. En daar komt nog eens bij dat planten heel goed zijn in het herstellen van beschadigingen of in het aanmaken van nieuwe organen die de functie van beschadigde organen gaan overnemen.
Mm.
Dus vaak als wij kanker hebben op een bepaald orgaan en dat orgaan kan zijn functie niet meer uitoefenen, dan zijn we dat orgaan kwijt en gaan we daar de last van ondervinden. Maar planten kunnen eigenlijk van om het even welk orgaan een nieuwe versie maken.
Mm.
En dan zo eigenlijk die beschadiging gaan ontwijken. Of,
wat voor organen zijn er zo bij planten?
Ja, bij planten, de organen van planten zijn dingen gelijk bladeren, wortels, takken,
bloemen,
stengels.
Ah ja, en je bedoelt als er één blad bijvoorbeeld ziek is,
ja,
dat ze eigenlijk altijd een ander blad heel makkelijk, ja, kunnen maken. Terwijl bij ons, als onze lever ziek is, dan kun je eigenlijk geen tweede lever. Ah, okay.
Stel je voor, als je kanker hebt in je arm, dat je gewoon een nieuwe arm groeit.
Dat is
dat je andere eraf snijden.
Dat is basically wat er bij planten gebeurt.
Dat is wel cool.
Als je een plant snoeit, dan...
Ja, groeit die zelf beter.
Ja, inderdaad. Dus die komen gewoon terug, die bladeren, die takken. Maar bij een dier zit dat niet weg.
Nee.
Dus de stelling 2 was, Agrobacterium kan plantencellen herprogrammeren en ze veranderen in een soort fabriek waarin groeihormonen aangemaakt worden die de bacterie helpen om sneller te delen.
Mm-hmm.
Er zijn delen van de stelling dat kloppen, maar eigenlijk, zoals Joren eigenlijk ook al opgemerkt had, het is vooral het woord groeihormonen dat in deze zin niet klopt.
Aha.
Dus wat er eigenlijk gebeurt is, Agrobacterium heeft een speciale eigenschap. Die kan stukken van zijn eigen DNA gaan binnenbrengen in de cel van de plant en die daar gaan inbouwen in het genoom of in het DNA van de plant zelf. Het DNA bevat de instructies voor het functioneren van de cel. Dus eigenlijk, als je aan het DNA gaat sleutelen, gaat het functioneren van de cel gaan veranderen. En dat is dus wat Agrobacterium gaat doen. Die gaat de cel andere instructies geven, waardoor die cel bepaalde groeihormonen gaat beginnen aanmaken. Maar die groeihormonen gaan niet de bacterie helpen om sneller te delen, maar de cellen van de plant sneller gaan laten delen. En dat is dus waarom dat je van die gezwellen gaat beginnen krijgen op de plant. Dus naast die groeihormonen die dan de gezwellen gaan veroorzaken, gaat de bacterie ook DNA binnenbrengen dat de cel instructies geeft om opines aan te maken. En opines zijn een soort moleculen die ontstaan uit aminozuren en suikers die de plant gaat aanmaken. En dat is eigenlijk de voedingsbron voor de bacterie. En dat is eigenlijk wat de bacterie wilt.
Mm-hmm.
Nu, hoe hangen die twee dingen aan elkaar? De bacterie gaat eigenlijk die gezwellen laten maken, omdat hij dan een hele grote massa cellen maakt, die massaal die voedingsstoffen gaan beginnen aanmaken.
Ah, okay.
Dus hij verandert de plantencel eigenlijk in een soort fabriek die zijn lievelingsvoedsel produceert. Mm.
Dus in plaats van één fabriek maakt hij eigenlijk miljoenen fabrieken die dat allemaal voedsel maken,
ja,
voor de
inderdaad.
Bacterie.
Ja.
Zo efficiënt.
Ja.
Indeed.
Dat vind ik wel interessant, dat die bacterie zijn eigen DNA in het DNA van de plant kan brengen.
Mm-hmm.
Ja, inderdaad. Het is daardoor ook dat hele proces werkt. Hè. Dus het DNA wordt ingebouwd in die cellen en die gaan dan beginnen delen. Dus de plantencellen repliceren eigenlijk het DNA voor de aanmaak van die voedingsstoffen.
Ja. Mm-hmm.
Waardoor dat je vanzelf eigenlijk een hele grote prop voedingsstof producerende cellen gaat krijgen.
Is dat dan wat een GMO is? Dat daardoor een GMO ontstaat? Genetisch gewijzigd organisme?
Wel, daar kom ik op terug bij de derde stelling.
Oké.
Dus stelling 3, de personen die ontdekt hebben hoe dat Agrobacterium juist planten ziek gaat maken, die zijn daarvoor allebei baron gemaakt door koning Boudewijn.
Ik ben eigenlijk wel blij dat hij waar is.
Ja.
Ja. Dus ja, dat is allemaal interessant. Het DNA dat binnengebracht wordt, op die manier wordt de planten ziek gemaakt. En koning Boudewijn vond dat blijkbaar ook heel interessant.
Okay.
Dus de ontdekkers van dat proces, die heten Mark van Montagu en Jeff Schell. Dat zijn twee personen die dat ontdekt hebben, dus hoe dat agrobacterium zijn DNA kan binnenbrengen in planten. En die hebben hiervoor ook allebei de titel van baron gekregen.
En die hebben dat ontdekt in Gent, hier in België?
Die hebben dat ontdekt in Gent. Waarom was dat nu zo'n belangrijke ontdekking? Wel, in de jaren 80, dus ongeveer een tiental jaar later, hebben wetenschappers ontdekt dat je eigenlijk dat stuk DNA dat de bacterie gaat binnenbrengen in de plantencel, dat je dat kunt aanpassen. Je kunt daar om het even welke DNA-sequentie van maken. En je kunt dus in theorie om het even welk stuk DNA gaan binnenbrengen in de plant. En dat is interessant, omdat het genoom of het DNA gaat natuurlijk de eigenschappen van de cel, maar dus ook in het algemeen de eigenschap van de plant gaan bepalen. En door nieuwe stukken DNA of nieuwe genen binnen te gaan brengen, kun je dus heel gericht aan die eigenschappen van de plant gaan sleutelen. Dus zo kun je bijvoorbeeld plantengewassen maken die resistent zijn tegen herbiciden. Dus je brengt een gen of een stuk DNA binnen dat codeert voor die resistentie tegen herbiciden. Je kunt planten maken die resistent zijn tegen bepaalde ziektes of tegen bepaalde soorten stress, zoals droogte of koude stress. En als laatste kun je natuurlijk ook nieuwe genen gaan inbouwen die ervoor gaan zorgen dat de planten extra voedingsstoffen gaan aanmaken. Extra voedingsstoffen voor ons dus, waardoor je de voedingswaarde van een plant zou kunnen verbeteren. Nu, zo'n plant waaraan het DNA, of waarin je aan het DNA gesleuteld hebt, dat noemen we een GMO, of een genetisch gemodificeerd organisme. En een heel leuk voorbeeld daarvan, waar dat de meeste plantenbiotechnologen bekend mee zijn, is de golden rice, of de gouden rijst. Zoals de naam al zegt, is dat een soort rijst die een gouden kleur heeft, of een oranje-goudenachtige kleur heeft. En die is eigenlijk gemaakt door ons, door mensen. Dat is een GMO-rijst waarin genen zijn aangebracht voor de aanmaak van beta-carotene. Dat is ook de stof die bijvoorbeeld in wortelen of in paprika's de oranje of de rode kleur gaat geven. Mm-hmm. Dus ook in die rijst geeft dat dan een gouden kleur. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat beta-carotene een belangrijke voedingsstof is voor ons. We gaan dat omzetten naar vitamine A in ons lichaam. En dat hebben we dan weer nodig voor bijvoorbeeld de goede werking van onze ogen. In die zin klopt het dus wel dat wortelen goed zijn voor de ogen.
Oh, ja.
En mijn ouders die zeiden daar vroeger ook altijd bij. Heb je ooit al een konijn met een bril gezien? Nee. Maar dat is natuurlijk zever, want konijnen die eten normaal gezien geen wortels.
Nee.
Dat is eigenlijk een mythe die waarschijnlijk is ontstaan in de jaren 30 door Bugs Bunny.
Jesus.
Die eet wel veel.
Dat is wel een leuk feest.
Heel wortel.
Dank u.
Maar zeg Arne, waarom eten wij niet gewoon wortels? Wij hebben toch een heel gevarieerd dieet. Waarom hebben wij dan die gouden rijst nog nodig?
Wel, die gouden rijst, dat is niet per se voor ons, maar dat is vooral voor de armere bevolking in landen waarin de rijst voornamelijk de voornaamste voeding is die ze binnenkrijgen.
Mm-hmm.
Dus er zijn veel mensen die niet altijd toegang hebben tot een heel gevarieerd dieet die vooral rijst eten. En daar ziet men dat heel veel van die mensen dat die een vitamine A tekort hebben. Het is zo dat op het einde van de 20e eeuw dat er nog altijd 1 à 2 miljoen kinderen stierven jaarlijks door een tekort aan vitamine A.
Maar dat is heel veel.
En dat zijn de mensen die eraan sterven. Er zijn ook nog zoveel meer mensen die er misschien niet aan sterven, maar die daar blind van worden doordat de ogen niet meer goed werken of zo.
Ja.
Dus dat is een probleem waar de golden rice een oplossing voor zou kunnen bieden. En ik zeg zo, want voorlopig wordt golden rice nog nergens op commerciële schaal geteeld. In 2021 was er voor toestemming gegeven in de Filipijnen, maar die werd dan in 2023 terug ingetrokken.
Oei.
Omdat er een petitie werd ingediend die ondertekend was door een groep boeren en wetenschappers. Dus ja, het zit namelijk zo dat sinds hun ontstaan GMO's vrij controversieel zijn.
Mm-hmm.
Want het binnenbrengen van vreemd DNA in ons voedsel voelt voor heel veel mensen onnatuurlijk aan. En dan automatisch ook een beetje onveilig.
Ja.
En er zijn ook heel veel socio-economische, ecologische bedenkingen die gemaakt worden bij het gebruik van GMO's. De ene al geloofwaardiger of doordachter dan de andere.
Ik vind het wel straf dat je zegt onnatuurlijk, terwijl het eigenlijk een proces is dat in de natuur voorkomt.
Mm-hmm. Ja.
Ja, want we hebben net... Oké, we hebben het gemanipuleerd op een manier dat het voor ons efficiënter en handiger wordt, maar eigenlijk is het iets dat van nature gewoon heel tijd gebeurt.
Mm-hmm.
Wordt dat dan niet getest, of dat veilig is voor menselijke consumptie, voordat dat op de markt komt?
Ja, dus dat is ook met die golden rice gebeurd, maar toch...
En het was wel veilig. Het was veilig, de golden rice, in die test.
Ja, voor zover dat getest was. Maar ze kunnen altijd nieuwe bedenkingen aanvoeren. Bijvoorbeeld, een van de argumenten was, als je het in rijst laat aanmaken, gaat die vitamine A of die beta-carotene te snel afbreken, omdat je die rijst, je bewaart dat dan even, je bewaart dat droog. Dat gaat snel afbreken, dus die voedingswaarde is toch niet goed genoeg. Zo blijven ze eigenlijk nieuwe
problemen,
tegenargumenten of nieuwe problemen aanbrengen om dat toch tegen te houden. Of iets dat je ook vaak hoort is van, ja, het is wel getest, maar je weet de lange termijn.
Maar het voedsel dat wij nu eten is ook allemaal ontstaan door genetische wijzigingen en dat wordt ook niet allemaal zo in detail getest.
Integendeel.
Dus eigenlijk, het grote probleem is nu dat GMO-producten zodanig streng beoordeeld worden dat het eigenlijk quasi onmogelijk is om die erdoor te krijgen. Terwijl dat inderdaad, gelijk dat je zegt, met andere gewassen, die worden ook getest, maar veel minder streng.
Zoals de pompelmus. Die komt in de natuur niet voor, maar we hebben die met straling gemutageniseerd en door pompelmoes. En dat heeft iedereen zonder probleem.
Bananen ook, op dezelfde manier.
Ah ja, juist.
Kijk, van onze allereerste aflevering, de originele banaan, als je op onze Instagram helemaal terugscrollt, kun je nog een keer zien hoe dat de eerste banaan is... hoe dat de eerste banaan eruit zag, die nog altijd bestaan trouwens, maar...
Ja.
Versus de bananen die we nu eten, dat is ook allemaal dankzij... bestraling en dankzij mutagenese. En eigenlijk zijn dat ook aangepaste dingen. Maar daar is dan toch geen probleem mee.
Ik denk dat er gewoon een mentaliteitsverschil is. Ja, en er gaat ooit denk ik wel een klik gemaakt worden en dat dat meer routine wordt. Allee, laat ons hopen dat dat dan...
Het is wel iets waar ze mee bezig zijn. Het is
awareness
wel een hot topic
creëren,
momenteel. Hè, om te kijken naar die wetgeving, naar die regelgeving.
Ja. Dubbel thema. Enerzijds heb je voorstanders. De wetenschap staat er wel achter, want het is een natuurlijk proces. En anderzijds zijn er toch bedenkingen van de veiligheid voor de boeren en de, misschien zelfs ook de gezondheid. Voor moesten we er eten? Het is alleszins een debat dat nog altijd gevoerd wordt.
Zeker en wat. Ja, dus eigenlijk los van de vele bedenkingen die gemaakt worden en ook een aantal bedenkingen die we nu zelf al gemaakt hebben, is men wel redelijk zeker dat het vreemde DNA op zich en de manier waarop het binnengebracht wordt, dat die niet per se onveilig is. Dus het gaat heel hard afhangen van de aanpassing die je juist maakt en het effect daarvan. En zolang dat goed onderzocht wordt, is de wetenschap het er wel over eens dat GMO-producten op zich wel veilig zijn. Dus eigenlijk om ook een beetje terug te komen op wat Joren daarnet zei. Het is inderdaad zo dat DNA-veranderingen niet per se onnatuurlijk zijn. En ook zelfs niet het overbrengen van DNA door agrobacteriën. Want in 2015 heeft men ontdekt in een Belgische onderzoeksgroep dat de zoete aardappel, alle soorten of variëteiten zoete aardappel die wij kennen, dat die een stuk DNA van agrobacterium hebben. En dat zit daar vast in alle zoete aardappelen dat wij eten. En daar liggen een aantal actieve genen op voor groeihormoonproductie, zoals agrobacterium eigenlijk altijd gaat doen. En dat zou misschien wel, men is daar niet zeker van, zou misschien een rol kunnen gespeeld hebben in het vormen van die verdikte wortel die wij dan gaan opeten als zoete aardappel. En de dichtste wilde verwanten van de zoete aardappel, die hebben dat stuk DNA niet. Dus waarschijnlijk is het DNA van agrobacterium belangrijk geweest in het kweken of selecteren voor die zoete aardappel die wij nu eten.
Amai.
Dat is cool.
En voor zover dat we weten is de zoete aardappel ook perfect veilig om te eten. Om maar te zeggen dat GMO's wel natuurlijk kunnen voorkomen en niet altijd onveilig zijn. Los van hoe vaak het nu toegepast wordt in de landbouw, in de praktijk, is agrobacterium natuurlijk ook enorm belangrijk geweest in de wetenschap, in ons plantenonderzoek. De ontdekking van Van Montagu en Shell staat eigenlijk aan de basis van het hele domein van de plantenbiotechnologie. En heel veel van wat we nu weten over de ontwikkeling en de groei van planten hebben we enkel kunnen leren door gebruik te maken van die agrobacteriën. Dus het is moeilijk om te overschatten hoeveel deze bacterie al betekend heeft voor de wetenschap.
Voilà. Dankjewel, agrobacterium.
Happy. Ja. Oké, bedankt Arne. Het was heel interessant.
Dank u wel.
Fan van deze podcast? Bekijk dan zeker eens onze sociale media door te zoeken naar De Microcast op Twitter, Facebook, Instagram, Postduif, whatever floats your boat. En dan horen we graag van jullie.